Wij waren vorige keer gebleven in Lucas, hoofdstuk 5, het laatste gedeelte. Het gedeelte waarboven staat het vasten. Terwijl het om nog wel wat meer zaken gaat dan dat alleen natuurlijk. Trouwens, het vasten in de brede betekenis van de term. Waarbij de vraag was tot de Heer en zijn discipelen. Waarom zij het niet vasten zoals de Joden, zoals in het Jodendom gebruikelijk? En het eigenlijke antwoord is natuurlijk dat men de Heer Jezus en zijn discipelen niet als Joden zou beschouwen. Want dat is waar het antwoord tot neerkomt. Namelijk, het wordt toegelicht en we kennen allemaal de uitdrukking ook. Nieuwe wijn doet men nou eenmaal in nieuwe zakken. En de achterliggende gedachte is dat het oude verbond, waaronder het Jodendom, het Judaïsme nou eenmaal resorteert, dat het oude verbond op het punt staat te verdwijnen en dat het nieuwe verbond op het punt staat aan te breken. En dat nieuwe verbond en het leven onder het nieuwe verbond, dat laat zich niet inpakken in de vormen van het Oude Testament, dan wel het Jodendom. Per slot, het nieuwe verbond kenmerkt zich primair door de heerschappij van de genade, terwijl het Oude Verbond zich kenmerkt door de heerschappij van de wet. En ik zeg het wel vaker en ik zeg het altijd nogal cynisch, maar ik kan daar langzamerhand ook niks aan doen. Men heeft de loop van de christelijke geschiedenis nou eenmaal altijd geprobeerd om terug te grijpen op die wet. Om die wet uit het museum te halen en in de praktijk toe te passen. Men greep terug op het verleden. Er bestaat zelfs zoiets als verbondstheologie. Dat is een uitgebreid systeem van leringen dat geen ander doel heeft om tekort te doen aan de genade Gods en de heerschappij en de troon der genade, ten einde in de plaats daarvan alsnog de wet op de troon te zetten. Dat is hoe het in de praktijk werkt. En een variant daarop, niet gehinderd door theologische overwegingen, is inderdaad wat in de introductie genoemd werd, namelijk de neiging van christenen om alsnog zich onder Joodse wetten te plaatsen en inderdaad Joodse symbolen te gebruiken en ineens nieuwtestamentische Griekse woorden te vervangen door de Hebreeuwse en Jezus te noemen, Yeshua en al dat soort dingen meer. Dat is armoe. Dus gewoon geestelijke armoe, waarbij men kennelijk dat nieuwe verbond niet kent. Enerzijds en anderzijds ook niet kent het tegenwoordige werk van Christus, dat in zichzelf niks van doen heeft met de openbaring van een koninkrijk hier op aarde. Want het tegenwoordige werk van Christus bestaat uit de verzameling, het roepen heet het, van de gemeente van eerstgeborenen uit de volkeren, uit in het algemeen gesproken dan de heidenen, wat nauwkeuriger wil ik het nu toch niet zeggen. Het gaat erom dat men het onderscheid kent en al die pericopen, ik heb het u vaker gezegd, al die schriftgedeelten die wij hier in het anekdotes kun je ze ook nog noemen, die wij hier in de evangelie vinden, hebben allemaal geen andere boodschap dan het verschil tussen dat oude en dat nieuwe verbond. Het verschil tussen Jodendom en Christendom. Ik weet, het bestond nog niet in zichzelf, maar daarom werd het wel gepredikt en werd erop vooruit gegrepen. Later schrijft de Hebreeënbrief Paulus dus, denk ik, die zegt, nou ja, het oude verbond was al 600 jaar oud, want 600 jaar geleden werd het beschouwd als een oud verbond, toen er letterlijk een expliciet nieuw verbond werd aangekondigd. Dus men had het toen al kunnen loslaten. Het gaat toch voorbij. Laat maar zitten. Nee, waar ik ineens aan denk? Aan Henri. Henk heette die. Herkert in Oldebroek. Ik weet niet of hij vroeger ooit in Oldebroek kwam. Maar langs de Zuiderzeestraatweg. Hè. En dan ineens, dat was tegenover de kerk ongeveer. Daar stak een pand helemaal naar voren tot over het trottoir. Dus dan moest je omheen lopen over de rijweg. En dat was Hotel Herkert. Hotelrestaurant Herkert. En die had ook een zaal daarachter. Dat heb ik vaak gespeeld in de tijd. En ik weet nog dat er een keer gevraagd werd... maar Henk, waarom doe je aan dat pand eigenlijk niks? Want het verwaarloost wel een beetje. En toen zei hij... nou, ik weet al lang hoe dat hier gaat. Want mijn zoon die erft dit niet. Dit wordt straks opgekocht door de gemeente. Want ze hebben ruimte nodig in het centrum van... want het was in het centrum van het dorp, wat het centrum gold, hè, want er was een kerk tegenover. En dan koopt de gemeente dit op en dan maken ze er... ze hebben in ieder geval een parkeerplaats nodig voor de kerk hier tegenover. En de gemeentelijke en kerkelijke leiding, dat loopt daar erg in elkaar... in Oldebroek, mag ik wel zeggen. Maar goed... Dus zeg Henk, en dan slopen ze dit en dan maken ze een parkeerplaats... en misschien nog wel een winkelcentrum hier. Dus als het dan toch gesloopt gaat worden... waarom zou ik er geld in steken om het te onderhouden? Het is precies zo gegaan. En als je nu door Oldebroek rijdt, dat is al jaren zo... dan had je eerst ineens een hele grote lege plek tegenover de kerk. Dat heette het Gat van Herkert. En inderdaad is daar nu niet alleen een parkeerplaats... maar een winkelcentrum gebouwd enzovoorts. En daarachter ligt het grote gemeentehuis. Het is een heel strategische plek in Oldebroek. Maar Henk die had het goed bekeken. Henk Herkert die zegt, dat gaat gegarandeerd gebeuren. Dat weet ik zeker, dat kan niet missen. Dus ik doe hier niks aan. Ik word straks toch onteigend of wat dan ook. Dus en zo is het gegaan. Maar hij wist dat het zo zou gaan. En dat is... wat je zou moeten weten, sinds Jeremia, 600 jaar voor Christus... je weet wel, Jeremia 31... ik zal met Israël en Juda een nieuw verbond maken... ter vervanging van het oude verbond. En Hebreeën zegt als commentaar erop... nou ja, als het daar staat, is het dus 600 jaar geleden al oud verklaard... en wat oud is, is verouderd en nabij de verdwijning. Waarom zou je het prediken? Wij zijn er nog niet, maar wij krijgen straks ook nog eens ooit een keer... als we zo voortgaan, misschien krijgen we nog eens een keer Lucas 16. Lucas 16, 10 hoofdstukken verder. Daar vind je de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester... zoals hij genoemd wordt. En wat daar besproken wordt, is dat eigenaardige verschijnsel... dat die rentmeester, die wordt afgekeurd... en hem wordt gezegd dat hij binnen afzienbare tijd zal worden ontslagen... Toch? En het advies is om net als die onrechtvaardige rentmeester dan maar daar vast rekening mee te houden en te weten dat je binnenkort op straat staat en je een andere baan nodig hebt enzovoorts. En die onrechtvaardige rentmeester is natuurlijk gewoon een beeld van het Joodse volk of van Israël of hoe je dat maar zegt, zou ontslagen worden uit die positie van rentmeester onder het oude verbond. En ze zouden de verstandig gaan doen als Joden om zich vrienden te maken onder de heidenen. Staat er. Dat zegt de Heer. En nog een andere plaats staat gewoon in Matteüs 21. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Zijn volstrekt bijbelse dingen. Het eind namelijk van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En de levenswijze onder het nieuwe verbond, of zullen we gewoon zeggen, de ethiek van het nieuwe verbond is een andere dan die van de wet. En dus, nieuwe wijn gaat niet in oude vormen, gaat niet in oude zakken. En de leefwijze verandert dus. En raad eens wat de tragiek van het christendom is... dat men toch altijd teruggegrepen heeft op de oude vormen... op de Mosaïsche wet, op het Oude Testament als leefregel. En ook daar waar men vindt dat die Mosaïsche wet... dan toch wel wat vervelend wordt, omdat het ook wel wat gaat kosten trouwens... en al dat soort dingen meer, heeft men teruggegrepen op de Joodse wet, die wat dat betreft dan toch een heel stuk ruimer is. Nee, ik bedoel dit. De Mosaïsche wet kent het Sabbatjaar en het jubeljaar. Dat betekent dat je als boer elk zevende jaar je land moet laten braak liggen. Nou, dat mag natuurlijk niet eens van de Europese gemeenschap, want dan ben je je subsidie kwijt en je melkquotum en hoe dat allemaal maar heet. Maar we hebben geen verstand van, dat merkt u. Maar zoiets. En jubeljaar, dan moet je dus het onroerend goed dat je ooit in je leven hebt aangeschaft gewoon gratis een cadeau helemaal weer teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Ben je je kapitaal kwijt, dan ga je dus niet doen. Dus dan kies je niet voor de Mosaïsche wet, maar voor de Joodse wet. Hebben de Joden zelf dus ook gedaan. Hè? Mosaïsche wet aan de kant gezet, Joodse wet ervoor in de plaats. Zodat de al te moeilijke stukken ervan dan toch niet gepraktiseerd hoeven worden. Dat bedenk ik niet, het staat gewoon in de Bijbel. De Heer zegt tot zijn tijdgenoten: jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes niet te hoeven houden. En zelfs christenen doen dat. Die willen toch wet en geen genade. En grijpen dan toch niet terug op de Mosaïsche wet, want die is echt te zwaar. Ze doen alleen alsof, net als de Joden. En grijpen terug naar Joodse wetten, notabene. En ze zijn de zondag de Sabbat gaan noemen. Dus dan moet je de Sabbat houden. En nou zijn er weer anderen die zeggen: nee, maar de Sabbat is de zevende dag van de week. Hebben ze gelijk aan. Dus die gaan dan op de zaterdag samenkomen. Dat is jammer, want wat moet je dan met je zondag en je maandag en je dinsdag en je woensdag? Want ze moeten de Sabbat houden. Romeinen 14 kennen ze niet. Waar staat dat wie sterk is, acht alle dagen. Dus wij komen samen op zondag en op maandag en op dinsdag en op woensdag. Zelfs de tweede kerstdag, kan jou het schelen wanneer. He? Zelfs met Sint-Juttemus ook nog. Maar die leg ik een andere keer wel uit. Maar toen maar. Begrijpt u waar het over gaat? Dat herhaalt zich steeds. En dat was niet alleen het laatste deel van Lucas 5 over het vasten. Maar het is ook wat nu verder volgt. Overigens vestig ik dan nog maar een keer de aandacht op. Dat in heel de Mosaïsche wet nooit, never sprake is van vasten. Vasten is een religieuze uitvinding, maar hij komt in de Bijbel als zodanig, als verplichte, als wetgeving niet voor. Maar het is toegestaan. Dat wil zeggen, je mag af en toe een maaltijd overslaan. Dat weten wij zeker, omdat nergens voorgeschreven is dat je moet eten. Dus je mag het ook laten. Nee, moeilijker is hij niet. Echt niet. En van hongerstakingen weet de Bijbel ook niks. Nou goed, en dan gaan we weer. U weet toch dat vasten gewoon betekent iets nalaten. In de brede betekenis betekent iets nalaten, je van iets onthouden. En dat is kenmerkend voor alle religie, het kent verboden. En oh ja, ook nog een paar geboden. En die hebben vooral van doen met collecten en kerkelijke belasting en dat soort dingen meer. Er zijn bepaalde dingen die zijn verplicht dan. Dat is religie. Maar hoofdzakelijk verboden. Dat weet u, want wij zijn christenen en ongelovigen die denken dat wij van alles niet mogen. Zoals fietsen op zondag enzovoort. Het is ook niet verplicht trouwens, maar u weet wel. Van jou als christen had ik dat niet verwacht. Hoezo? Wat weten die van christendom? Moet je dus ook maar niks van aantrekken. En dan gaat het hier over. Hè? Waarom vasten u en uw discipelen niet? En het antwoord is: wij leven volgens beginselen van het nieuwe verbond. Dat is het eigenlijk. Geen nieuwe wijn in oude vormen persen. En wat het vasten betreft, christenen zouden nogal wat vervolgd worden en zouden zich moeten onthouden van een heleboel dingen, vrijwillig of verplicht. Die tijd komt nog, zegt de Heer. Maar het is niet een verplichting of iets dergelijks. En zo gaat hij verder. Want boven Lucas 5, vers 33 had kunnen staan Jezus en het vasten. Bij mij staat alleen het vasten. En boven hoofdstuk 6 staat Jezus en de Sabbat. En u begrijpt dat het dus nog steeds gaat over hetzelfde. Want wat betreft de Mozaïsche wet, een van de eerste dingen die daar genoemd worden, is het onderhoud van de Sabbat. Als het gaat om de gezette hoogtijden des Heren, bijvoorbeeld in Leviticus 23, is heus het eerste wat genoemd wordt de Sabbat, wekelijks. En daarna komen pas de jaarlijkse hoogtijden. Nou. Nee, hoogtijden, dat is niet het meervoud van hoogtij, maar van hoogtijd. Want met eb en vloed heeft het niks van doen. Nee, laatst kwam ik die verwarring tegen. Er stond iets van de Pesach was een hoogtij. Of zo, dat las ik in een artikel. Een hoogtij, nee, dat was hoogtijd. Hoogtij is wat anders, dat is springvloed. Maar vooruit. Hoofdstuk 6 van Lucas. Daar staat, en het geschiedde op de tweede eerste Sabbat, whatever, daar hebben we het zo over, dat hij door het gezaaide ging en zijn discipelen plukten aren en aten ze, die wrijvende met de handen. En sommige der fariseeën zeiden tot hem, waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbatten? En Jezus hun antwoordende zeide, hebt gij ook dat niet gelezen? Het wel David deed wanneer hem hongerde en degene die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven aan degene die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen de priesters. En hij zeide tot hen, de Zoon des mensen is de Heer ook van de Sabbat. En daar gaat het verhaal ook verder en dan gebeurt er nog wat op een Sabbat. Maar vooruit. Kortom, het conflict tussen wat de Heer en zijn discipelen doen en de mores, hoe moet je dat zeggen, de tradities van de Joden. En ze deden weer eens iets waardoor de Joden onder het Jodendom verboden was. En daar krijgen we commentaar op, uiteraard. En dat staat dan in vers 1, en het geschiedde op de tweede van de eerste Sabbat. Dan moet ik u eigenlijk eerst even meenemen naar Matteüs hoofdstuk 12, naar parallele schriftgedeelten. En in Matteüs 12 vinden we dezelfde gebeurtenis verslagen, dat wil zeggen een verslag van dezelfde gebeurtenis. Maar nu met de woorden van Matteüs. Daar staat gewoon in vers 1. In die tijd ging Jezus op een Sabbatdag door het gezaaide. Niet de eerste, niet de tweede, niet de... Hoeveel heb je er eigenlijk in een jaar? Nou ja, laat me zitten. 52, ja, elke week één. Meer niet. Maar vooruit. Op een Sabbatdag door het gezaaide en wat er maar verder staat. En in Markus 2 vind je dezelfde gebeurtenis ook. En daar staat in Markus 2 vers 23. En het geschiedde dat hij op een Sabbatdag door het gezaaide ging. En hier is het ook gewoon maar een Sabbatdag zonder rangnummer. Ik bedoel, geen eerste, tweede of wat het maar was. En dan zijn we in Lucas, waar dan staat, en het geschiedde op de tweede eerste Sabbat, dat hij door het gezaaide ging. In elk geval was het op een Sabbat. Dat lijkt me duidelijk. En wat die tweede eerste betreft, ja, wij hebben nog een heleboel hoofdstukken te gaan voordat we Lucas uit zijn. Hè? Nou had ik natuurlijk de tijd kunnen nemen om u te vertellen wat voor theorieën er allemaal ontwikkeld zijn over deze uitdrukking, de tweede eerste Sabbat. Want men heeft daar van alles over uitgedacht. Dat punt is, dat weet u langzamerhand, zijn altijd mensen die moeten promoveren. Dus die moeten weer iets origineels bedenken en daar een dissertatie over schrijven enzovoort. En dat dan verdedigen. Maar het neemt me wel erg veel tijd om dat allemaal met u te bespreken. De meest eenvoudige verklaring voor het verschil tussen Matthäus Marcus aan de ene kant en hier Lucas aan de andere kant, met die uitdrukking tweede, eerste Sabbat. De meest voor de hand liggende verklaring is gewoon dat het een en ander gewoon berust op een misverstand. Want er is geen verklaring voor tweede, eerste Sabbat. Niet voor eerste Sabbat, niet voor tweede Sabbat. Laat staan voor tweede, eerste Sabbat. Hoe dat in die tekst gekomen is, weet ik niet. Dat moeten we broeder Jonkind nog eens vragen. Die heeft ervoor doorgeleerd, heb ik begrepen. Maar of het interessant wordt, mag ik te betwijfelen. Ik zal u wat anders zeggen. Tot pak een beetje 100 jaar geleden. Ik kijk niet op 10 jaren. Maar tot pak een beetje 100 jaar geleden hadden wij van doen met nogal wat verschillende. Hebben we nog trouwens met manuscripten, dat wil zeggen handschriften. Versies dus van het Griekse Nieuwe Testament. En er zaten nogal wat verschillen tussen. Nou ja, niet zoveel, maar er waren hier en daar verschillende lezingen. En het ene manuscript had een ander woord dan het andere. En zo krijg je dus verschillen. Men heeft in die dagen daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ik beschouw dat als allang voltooid, dat onderzoek. Omdat ik met geen mogelijkheid zie dat men in de laatste 100 jaar daar nog iets zinnigs aan toegevoegd heeft. Maar die verschillen waren er nou eenmaal. En men heeft, als men helemaal niet kon nagaan wat nou de echte oorspronkelijke lezing was, en men heeft afgesproken dienaangaande dat de moeilijkste versie, de moeilijkst te verklaren versie, dat men die dan zou aanhouden. En dat is hier ook gebeurd. Want deze tekst is helemaal niet te verklaren. En als u mij dus vraagt hoe komt die dan in de Bijbel, zeg ik nou, dat komt door die afspraak. Dus de moeilijkste versie. En meer kan ik er ook niet van zeggen. Er is gewoon niks zinnigs over te zeggen over tweede, eerste Sabbat. Dat kan ik in bedenken trouwens. Tweede, eerste. Je moet wel erg krom kunnen redeneren om daar nog chocola van te kunnen maken. Tweede, eerste. Je kunt het niet de meerdere sabbatten de eerste sabbat noemen en dan zeggen dit is de eerste eerste, dat is de tweede eerste, dat is de derde eerste. Dat begrijpt u toch? Of kunt u er wel iets van maken? Nee, men heeft uitgevonden dat er 7 sabbatten zitten tussen Pasen en Pinksteren. Dat klopt, want er staat in Leviticus 23 en nog zo wat plaatsen. Gij zult die 7 sabbatten tellen van de eerste dag der week. Leuk is dat, hoor. Geen sabbat. Vanaf de eerste dag der week zult gij je 7 sabbatten, 7 stellen. En dan wordt het de 50ste dag en dan wordt het het Pinksterfeest. Het zogeheten wekenfeest. En omdat daar sprake is van 7 sabbatten, kan je ze dus nummeren. Dat kan. Nummer 1, 2 tot en met 7. U weet het wel. Je weet niet hoeveel je krijgt. Je kunt ze dus ook 001, 002 tot en met 007. Of zoiets. Maar hoe je dan alsnog komt bij de tweede eerste. Laat maar zitten. Nou, ik denk dat ik er nou lang genoeg over gepraat heb, eigenlijk. Gewoon niks van aantrekken. De meest voor de hand liggende lezing is namelijk, die berust op een misverstand. Iemand die in een kantlijn van een van die monniken, dat weet u? Die schreven de Bijbel over en nog zo wat dingen. Want ja, er was voor de uitvinding van de boekdrukkunst, of althans, die werd nog niet toegepast. En dan hadden ze een Bijbel. Heb je ook zo'n Bijbel als de mijne? Sommige dingen zijn onderstreept. Iemand gebruikt een Bijbel, zo'n streep onder een woord. Dan kun je het verschil zien tussen gedrukte letters en een handgemaakte streep. Maar als die letters geschreven waren, dan staat de streep onder. Hoe weet je dan of dat zo hoort of dat iemand later dat toegevoegd heeft? Nog een moeilijkere. Ik weet niet of ik zo gauw wat kan vinden in mijn Bijbel. Anders moet ik mijn oude Bijbel even hebben. Dat is toch hier bijvoorbeeld. Kijk, ik weet niet of je het zien kan op afstand. Er staat een woordje in de kantlijn. Heb ik erbij geschreven, ooit. Maar als nou al die tekst geschreven was en er staat er ook nog een woord geschreven in de kantlijn, dan is meteen de vraag, dat woord in de kantlijn, moet dat ertussen? Was dan een fout die gecorrigeerd wordt? Of is het een commentaar van iemand? Hier kun je het zien, het is een commentaar. Want iemand heeft het erbij geschreven. Maar als nou alles met de hand geschreven was, hoe weet je dan het verschil tussen enzovoorts? Nou ja, dat soort dingen ontstaan dan. En misschien heeft iemand ooit nummers in de kantlijn geschreven, of heeft hij zijn kilometeradministratie moeten bijhouden, en hij had niks anders dan papier bij de hand dan alleen zijn Bijbel. Dan schrijft hij de kilometerstand even in de kantlijn of op een wit. Nee, dit is onzin natuurlijk, maar. Anders zegt iemand, dus een beetje ongelukkig gekozen voorbeeld. Dan zeg ik, ja, dat weet ik, ik ben daar heel slecht in. En dus neem ik ze zo gek mogelijk. Maar dat gebeurt. Zoals je ook mensen had, die hadden een vloedje nodig om een checkie te bouwen. En bij gebrek aan papier of vloeipapier scheuren ze die bladzijden uit de Bijbel, weet je nog? Tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Wist je dat niet? Dat deden ze in de oorlog, ja. Ik heb die Bijbels wel eens gezien. Dan gaat Malachi meteen over in Matthäus, zit niks meer tussen. Wat van een mooie dunne papier. Dat heet trouwens bijbelpapier, van het hele dunne. En daar bouwde ze checkjes van, ja. Nou ja, toen maar. Het geschiedde op de tweede eerste. Het geschiedde op een Sabbat. Ik hou de lezing van Matthäus en Marcus dus gewoon aan. En tweede eerste, dat weet ik niet. Dat weet niemand namelijk. Het geschieden. Ik vraag me zelfs af of het in nieuwere Bijbelvertalingen nog staat eigenlijk. Nee, staat het er niet? Hebben jullie stiekem een nieuwe vertaling binnengesmokkeld? Oh, een paar verschillende. Oké, dan mag het. Dat is legaal. Maar goed. Men laat het dan dus gewoon weg. Dan heb je het probleem ook niet. Maar dan weet u dat, hè? Het geschiedde op een Sabbat, dat hij door het gezaaide ging, dat wil zeggen door het korenveld liep. En bij afwezigheid van sloten en prikkeldraad en hekken en wat het maar was, plukten zijn discipelen aren. Het koren was dus zo langzamerhand rijp. We hebben trouwens sowieso van doen met. Dus met eerste vruchten van de oogst. Want als het niet rijp is, dan hoef je dat niet te plukken of te eten, hoor. Dus het was rijp, maar kennelijk staat nog op het land. Dus het is inderdaad eerstelingen. En dat betekent dat het inderdaad waarschijnlijk in die week rond Pasen is. Want dat, bij die gelegenheid moest die eerstelingengarf geplukt worden, weet u nog? En we bewogen voor het aangezicht des Heren. Dus je zit wel degelijk in de buurt van die zeven sabbatten. Van Pasen naar Pinksteren. Maar wat dat dan weer uitmaakt, niks. Dus laat me zitten. Zij aten ze. Ik heb dat ook wel eens gedaan, ja, als jongen. Toen er ook minder sloten en hekken waren, zal ik maar zeggen. Ja, echt waar. Dan vind je dat in een plukje, ja, of dat dan mag. Het was geen sabbat toen ik het deed, dus hoewel, weet ik niet. Maar, en inderdaad, en dan zo'n aar, die rol je dan tussen je handen, flink stevig. En dan laat dat kaf los, zal ik maar zeggen. Dan hou je van die prachtige kale graankorrels over. En als je het niet al te verkeerd had uitgekozen, kun je dat gewoon eten. Of dat nou goed is tegen de honger. Dan moet je er toch wel veel eten, denk ik. Maar niettemin, er staat hier dat ze dat deden. Hè. Zijn discipelen plukten aren en aten ze. die wrijvende met de handen. Ze hebben mij ooit uitgelegd dat volgens de Joodse wet, die zich nou eenmaal, net als de Nederlandse wet, zich met alles bemoeit, hè? Nou, de Joodse wet was nog erger, hoor. Die houdt zich met nog veel meer bezig dan de Nederlandse wet, maar de Nederlandse wet schiet al aardig op. Het is tamelijk religieus geworden, alles bij elkaar. Maar volgens de Joodse wet was dit geoorloofd. Het was weliswaar particulier bezit, maar dat, nou ja. Uitdrukkingen als wie appelen vaart, die appelen eet. Kent u die uitdrukking ook nog? Dat is toch redelijk bijbels. Je kunt het niet als oogst beschouwen. En op zo'n veld vol maken zo'n paar aren toch ook niet uit. En je hebt zelfs in de Mosaïsche wet nog de regel dat als het land geoogst is geworden, dan valt er altijd wel wat af wat men verzuimt op te rapen of zo. Er wordt wat gemorst onderweg. En er wordt zelfs in de Mosaïsche wet voorgeschreven dat men dat zou laten liggen. En hoewel het je eigendom is als boer, of hoe noem je zoiets? Als akkerbouwer, sorry. Hoewel het je eigendom is als akkerbouwer, word je toch niet geacht dat in te zamelen, want dat is voor de armen of voor de buurvrouw, of voor Rut, voor wie het maar was dan, hè, in de loop van de Bijbelse geschiedenis. Dat zou je gewoon laten liggen. Je zou niet al te inhalig zijn, wat dat betreft. Kortom, dit was toegestaan, maar het probleem was niet dat ze iets stalen of zo. Het probleem was dat ze dit deden op de Sabbat. En het plukken van zo'n aar en het wrijven van zo'n aar in de handen wordt beschouwd als werk. Onder het motto, 6 dagen zult gij al uw werk doen. En de 7e dag zult gij rusten van al uw werk. Want zo staat het in de Bijbel. En als je daar niet aan houdt, dan verdien je de doodstraf. Dat zegt de Bijbel. Dan word je gestenigd. En dan begrijpt u waarom men toch liever niet de Mosaïsche wet heeft. Maar liever de Joodse. Die is iets ruimer. Maar goed. Maar het wordt dus als werk beschouwd. U zult dan zeggen, ja, maar dat lopen langs die akker, is dat dan geen werk? En is het Joodse antwoord is, eigenlijk wel, maar tot een bepaald kilometrage is dat geoorloofd. Dus de Joden, de uitvinders van de kilometertellers, die hebben bepaalde, een sabbatsreizen, weet u nog? En een sabbatsreizen, dat weten we ook ongeveer wat het was, een kilometer of 3, 4, 5, zoiets in die buurt. De afstand namelijk tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Want van de Olijfberg staat dat die een sabbatsreizen is van Jeruzalem. De vraag is alleen west of oost van Jeruzalem. En west of oost van de Olijfberg trouwens. Dat scheelt ook nog een stuk. Maar goed, een paar kilometer. Dat wil zeggen een uurtje lopen, dat mocht, maar meer ook niet. En een beetje gereformeerde heeft daar een overgehouden dat hij dus verplicht op zondagmiddag een uurtje moet wandelen. Maar dat mocht ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat is wel zo, hoor. Dat is echt wel zo. Dat, toch, broeder Brans, dat moest verplicht, min of meer. Een Calvinist moet zondagmiddags wandelen, ook met het hele gezin. Een sabbatsreizen. Een kilometer of 3. Dat is echt waar. Bij ons in Bodegraven vroeger, in mijn dagen als kind, gebeurde dat ook. Ja. En, maar ja. Doe maar. Dat komt daar vandaan. Je mocht een eindje lopen, maar je weet, als het mag, dan is het verplicht. Want anders zou het wel verboden zijn. Dat is religie in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Het is niet specifiek Calvinistisch trouwens, die laatste gedachte hoor. Maar je vindt het in alle religies terug, hè. Als het niet verboden is, dan is het verplicht. Nou goed. Maar zoiets. Dus en het probleem met de Heer en zijn discipelen is dus dat in Joodse ogen overtraden ze de wet op de Sabbat. Niet die op het eigendomsrecht. Dus de vraag is, waarom doet gij wat niet geoorloofd? Je wordt er toch moe van, hè? Het zijn ook net kleine kinderen. Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Stond in vers 30 van het voorgaande hoofdstuk. Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En daarna, waarom vers 33 vasten de discipelen van Johannes dikwijls en de uwe doen dat niet? En nu, waarom doet gij wat niet geoorloofd is op de sabbatten? Ja, nou kun je je mond dicht houden, denk ik dan, hè. Dat zijn de kleine kinderen. Waarom zijn de bananen krom? En het antwoord, dat weet u, is misschien en misschien en misschien, want Gilles de Korte zag het ook niet zo scherp. Hè? Heb je zijn piano wel eens gezien trouwens? Hè? Hij ook niet. Nee. Nou, doe maar. Ja. Vragen, vragen. Het is eigenlijk maar één vraag. Waarom houdt u zich niet aan onze religieuze wetten? Nou ja. En het antwoord is... die hebben hun beste tijd gehad. En de heer zou er een einde aan maken. Ik weet wel, dat weet u ook. Dan komt men met één tekst waar de heer zegt... meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Dus de heer kwam niet om de wet te ontbinden. Oh nee. Als je zo je Bijbel leest, heb ik er nog een paar voor u. Dan kom ik altijd meteen met... mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Staat in de Bijbel. Ja. Ja, ik dank God dat gij de afgoden gediend hebt. Staat in de Bijbel, zwart of wit. Maar het zijn allemaal halve zinnen. Half gelezen. De Heer zei mij niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Maar het resultaat is dat dus de wet daarmee beëindigd is... en de heerschappij van de wet beëindigd is. Omdat hij vervuld is. En toen heeft men uitgevonden dat het vervullen van de wet... hetzelfde is als het gehoorzamen aan de wet. En dat de Heer Jezus dus altijd gehoorzaam geweest is aan de wet... want hij heeft de wet vervuld, zegt men dan. En wat moet je nou met deze lezingen... deze schriftgedeelten? Waarom lag je dan overhoop met degene die geacht werden de wet te hanteren? Omdat hij zo trouw was aan de wet. Die hij vervuld heeft. En wat dan nog? Het punt is dat zijn vervulling van de wet inhield... dat hij als zoon des mensen de schuld van heel die mensheid op zich nam... om daarmee degene die onder de wet waren te bevrijden van de wet. Dat leert de Bijbel zwart op wit. Hij is gekomen onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Letterlijk is dit gelaten hoofdstuk 4. Niet ontbinden in de zin van, ach laat maar zitten, maar vervullen. En daarmee een einde te maken aan de wet. Want als volgens de wet, Galaten 3, of 2 is het nog geloof ik... één voor allen gestorven is... dan zijn dus allen gestorven en wie gestorven is, die is vrij van de wet. Dat is wat de Heer tot stand gebracht heeft. Zie? En voor de rest, schriftgedeelte te over. Heel het Nieuwe Testament eigenlijk... leert niks anders dan dat het oude verbond vervuld is... door de dood en opstanding van Christus... en dat sindsdien niet meer de wet, maar integendeel genade heerst. En dat het handschrift dat tegen ons was, is uitgewist, enzovoort... en dat de middenmuur des afscheidsels gebroken is... en wat het maar was allemaal. En dat wij leven onder de troon en heerschappij der genade... en dat wij hebben een hoge priester en koning... naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond... en niet onder het oude, et cetera, et cetera. Waarom doet gij wat niet geoorloofd te doen is op de sabbatten? het antwoord had kunnen zijn, hoezo sabbatten? Nee, hoezo wet? Dat is nog maar een kwestie van tijd. En degene die daar een eind aan zou maken, aan hem wordt het gevraagd. En als er iemand was die wist dat een eind gemaakt zou worden aan de heerschappij van de wet, was het de Heer Jezus. En als er iemand het recht had, niet alleen de kennis, maar ook het recht had om te zeggen, hoezo al de zakken? Hoezo sabbat? Dan was hij dat. En dat komt hier natuurlijk ook, hè, nu. Als antwoord. Want er staat in Jezus hun antwoordende zeiden, hebt gij ook dat niet gelezen? Let op het cynisme. Ik weet, ik ben vaak cynisch. Ik doe dat niet met opzet, maar het is een wijze van uitdrukken. Je zou er ook niet te zwaar aan moeten tillen. Dat doe ik ook niet. Maar het punt is dat de Bijbel zelf ook zo is en dat de Heer Jezus zich ook zo uitdrukt. Hè? Hij zegt maar niet, zal ik jullie eens wat vertellen of zal ik een schriftgedeelte uitleggen of zo. Maar hij zegt gewoon, hebt gij ook dat niet gelezen? Zo van, lezen jullie eigenlijk wel eens in je Bijbel? Weet je dit ook al niet? Weet u nog? Dan krijg je die vraag over, wie is dat eigenlijk, de Messias? Wat is dat voor iemand? Wiens zoon bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? En dan zeggen ze, van David. En dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? Als het een zoon van David is, waarom spreekt hij hem dan aan en spreekt hij over hem als zijn Heer? En toen bleven ze het antwoord schuldig. En toen zei hij, en wat is dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Heb je dat niet gelezen? Ze wisten het niet. En als je aan een christen vraagt, wat is dat eigenlijk, de Messias? Wiens zoon is hij? En je geeft hetzelfde antwoord als de Joden gaven, kijk eens je ook vreemd aan. Van David. Nou weet ik, het is nog januari. Kerst ligt nog maar 3 weken achter ons, als ik het gauw uitreken. Zoiets. 3,5 week of zo. Dus dan mag je dat nog net zeggen, hè? U weet wel, want dat heb je net gehoord. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. En Jozef trok ook op naar Bethlehem enzovoorts. Dus dan weet je dat, welke is Christus de Heer in de stad Davids. Dus dan weet je dat nog net. Maar het is toch een verrassing als iemand vraagt, wie is de Messias, wiens zoon, dat je dan zegt als christen, de zoon van David. Want ze rekenen het antwoord fout, hoor. Omdat ze dat niet belangrijk vinden. Zelfs volstrekt onbelangrijk. Je had moeten zeggen, de zoon van God. Als een christen het vraagt. Als een jood het vraagt en je wil geen ruzie, dan moet je zeggen, de zoon van David. En dan heb je nog kans op oneenigheid. Want er zijn er ook nog die denken dat de Messias de zoon van Jozef is. En de Joden hebben het onderling zo afgesproken dat ze dan 2 Messiassen verwachten. 1 uit Jozef en 1 uit David. Zo werkt het in de theologie. Kan niet schelen welke. Het wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker naarmate de tijd vordert. Want er zijn vaklui bezig om het zo moeilijk mogelijk te maken. Het is net de Belastingdienst. Hebt gij ook dat niet gelezen? Want de Joden lezen hun christenen trouwens ook niet, hoor. In het algemeen. Nee, u bent een uitzondering, dat weet ik. Ja, daarom bent u hier natuurlijk ook. Maar in het algemeen, men leest de Bijbel niet. En de Joden ook niet. Nou ja, ze lezen dat ritueel. Dat wil zeggen verplicht, een stukje. Maar dat valt niet binnen het kader van de cursus begrijpend lezen. Want dat is niet de bedoeling. dat men het ook zou begrijpen. Ik roep ook wel eens, dat kun je ook horen als iemand het doet. Heb je dat wel eens? Af en toe ben ik wel eens verdwaald geraakt bij mensen van zwaar Calvinistische huizen. Ik weet niet waarom Calvinistisch, dat kan Calvin ook niet helpen, denk ik. Dus sorry, maar van zwaar orthodox-protestantse huizen dan enzovoort. En dan moet er na het eten, terwijl je in slaap zit, dus dan moet er een hoofdstuk uit de Bijbel gelezen worden. En dat wordt dan voorgelezen. En dan hoor je meteen aan het voorlezen dat die lui die het doen, en ze doen dat hun leven lang al, dat ze geen idee hebben waar het over gaat. Dat hoor je aan het lezen. Dat meen ik serieus. Maar ja, hetzelfde gebeurt in het Jodendom. Waar men geleerd heeft delen het hele Oude Testament. Officieel, waar men geleerd heeft om dat Oude Testament in het Hebreeuws voor te dragen. Iedereen moet dat kunnen, alle mannen. Ze worden bij toebeurt aangewezen om het in de synagoge te doen. En volgens voorschrift en op de voorgeschreven melodie. Melodie. En dan heb je het stuk dus doodgemaakt. En het gaat er ook niet om of iemand het verstaat of begrijpt. Dat weet ik zeker, want ik heb het wel eens meegemaakt. En terwijl de, wie het maar was, terwijl dat dan gebeurt en het schriftgedeelte gelezen wordt, zit de hele rest van de aanwezigen zit gewoon door elkaar te praten. Want ze hoeven er niet naar te luisteren. Het moet alleen in hun aanwezigheid gebeuren. Iemand moet het doen. Is het dan geen chaos? Dan zeg ik, ja, dat heette vroeger een Jodenkerk. En ik zei vroeger, omdat, ja, je mag het natuurlijk niet meer zeggen, want het zal wel weer discriminerend zijn. Maar dat heet een Jodenkerk. Kijk je maar in uw woordenboek van voor de oorlog. Staat dat in? Ja. Nou goed. Dus ritueel. Maar in werkelijkheid lezen ze het dus niet. Alleen oppervlakkig. De woorden klinken volgens voorschrift. Voorgezongen wordt het dan logischerwijze. En sommigen kennen het ook uit het hoofd. Maar hebben geen idee waar het over gaat. Hebt gij ook niet gelezen het welk David deed wanneer hem hongerde, toen hij honger had? En degene die met hem waren, want David was met een heel gezelschap. De jongelingen heette dat. Het had ook vertaald kunnen worden met zijn knechten, maar goed. Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, dat was inderdaad nog niet de tempel, want die bestond nog niet. Dat weet u, de tempel is gebouwd door de zoon van David, namelijk Salomo. Maar hij ging wel degelijk het pand binnen waar de Ark des Verbonds stond. Kennelijk samen met de andere, hoe heet dat? De andere voorwerpen, meubelstukken uit de tabernakel. En misschien was het de tabernakel, compleet. Dat is altijd een beetje onduidelijk over hoe dat nou precies zit. Want in de dagen van David was die tabernakel dan toch een jaar of 400-500 oud. En dat is tamelijk oud voor een tent, kan ik u zeggen. Een tent gaat 10 jaar mee, hebben ze mij verzekerd. En daarna krijg je problemen, meestal eerder. Maar als je er netjes mee bent en hem vooral nooit opzet, dus droog houdt en uit de zon, dan gaat hij langer mee. Maar dan heb je er weinig aan, heb je al begrepen natuurlijk. Maar anders, maar die tabernakel is 400-500 jaar oud, hè? Vanaf de dagen van Mozes tot de dagen van David. Ja. En die bestond ook nog niet in Jeruzalem. Maar David ging naar die tabernakel en die vroeg toen bij gelegenheid, is hier ook wat te eten? En toen zei de dienstdoende priester, de hoge priester die erover ging, die zei, nou ja, er is hier, we hebben hier geen ander brood dan het brood uit van de tafel der toonbroden uit de tabernakel. Dat was dus sowieso oud brood. Maar dat mocht alleen gegeten worden door de priesters, maar dan was het al een week oud. Want elke week, voor elke Sabbat, moest dat brood ververst worden. Dan kunt u zich dat voorstellen natuurlijk, hè? Dat dat dan moet. En wat moesten ze dan met het oude, maar niettemin heilige brood, dat een week lang gefungeerd had als ritueel artikel of zo in de tabernakel? Nou ja, het was een heilig brood. Je kan het niet weggooien. Je kan het moeilijk aan de vogeltjes voeren of aan de ratten. Dus het zou gegeten worden dan door de priesters. Je kan priester willen wezen, maar daar moet je wat voor over hebben, denk ik wel eens. En dus eet je dan oud brood bij gelegenheid. Maar het was problematisch, want ze hadden honger en nood breekt wetten, dat weet u. Hè? Nood breekt wetten. Dus David kreeg dat brood mee voor zichzelf en voor zijn jongeren. Degenen die met hem waren. Onder enige voorwaarden die ik nou maar even niet zal noemen. Het is, we zijn hier netjes bijeen op zondagmorgen, dus, maar goed. Ja, heb je dat nooit nagelezen? 1 Samuel 21 is een heel verhaal. Ja, waarbij nee, ik zoek het niet op, want als ik het opzoek, dan ga ik u veel te veel vertellen uit dat hoofdstuk. Maar let u niet om het wel op te zoeken. Dat wil zeggen, David was nog geen koning, Saul was koning. En David was op de vlucht. Op advies onder andere van de zoon van Saul, namelijk Jonathan. En die was weer een vriend van David. En hij was gewaarschuwd. Wegwezen moet je, want Saul probeert je te doden. En u weet waarom. Want het was Saul wel duidelijk dat hij opgevolgd zou worden door David. Dat wil zeggen, David was daarmee geworden tot vijand van Saul. En David kreeg het advies te vluchten. Hetgeen hij hals over kop deed. En onderweg kwam hij langs, hoe heette die man? Abimelech, geloof ik. Of Achimelech. Achimelech. Komt vanzelf boven. Achimelech, linksboven aan de bladzijde. Leuk, hè? Ja. En daar vroeg hij dus of er wat te eten was. En toen kreeg hij dat brood mee en ook het zwaard van Goliath trouwens. Hoe hij dat meegekregen heeft, weet ik niet. Dat moet toch een beetje groot zwaard geweest zijn. Maar goed. Hè. En dan kreeg hij daar dat brood mee. Het is een pracht van een verhaal, omdat het een van de vele illustraties is van nieuwtestamentische waarheid. U weet, David was gezalfd tot koning, maar hij heeft lang moeten wachten. Het heeft lang geduurd voor hij daadwerkelijk koning werd. En al die tijd heerste Saul. En die geschiedenis is in de eerste plaats een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de zoon van David, de Heer Jezus Christus, gekroond is tot koning. Dat is namelijk gebeurd bij zijn opstanding uit de dood, leert de Bijbel. Maar in de praktijk is hij nog steeds geen koning. Want in de praktijk heerst nog steeds Saul. En Saul is een beeld van het oude verbond. Van de wet, de eisende wet. En ik zei eisende wet omdat Saul betekent de vragende. Men heeft ervan gemaakt de uitverkorene of zoiets. Maar dat is het niet. Hij is de eisende. Hij is als de wet. Hij stelt eisen aan de mens. Hij heerst met harde hand en met een hard zwaard en wat het allemaal maar was. Dat is Saul. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament nog een Saul tegenkomen, eveneens uit de stam van Benjamin. En het was ook de eisende en die heerste ook hard met het zwaard toen hij de wet nog vertegenwoordigde. Weet u nog? En de gelovigen vervolgde. En toen nam boven zijn generatie en in zijn geslacht binnen het Jodendom, men leest de Galaten 1, onder andere. Nou ja, en Handelingen natuurlijk. En toen hij eenmaal optrad als de vertegenwoordiger van het nieuwe verbond in plaats van het oude, werd prompt zijn naam veranderd. En wij kennen hem sindsdien als Paulus. Maar de gang van Saulus naar Paulus in het Nieuwe Testament is eigenlijk dezelfde als die van koning Saul naar koning David. Het is niet voor niks dat we bij David ook altijd denken dat het een klein mannetje was. Dat was zij niet, maar die indruk wekte hij toch. En dat komt omdat bij zijn introductie was het zo'n aardige jongen, de jongste van 8, weet u nog? Van het hele kerkorgeltje zo, van de jongste van 8. Die op de schapen moest passen en hij moest sokken breien, geloof ik. Of wat hij maar moest, of schaapherder. En harp spelen en gedichtjes schrijven. Dus een beetje, hè? Ja, en, dan wordt hij, en als hij ten tonele gevoerd wordt, staat hij ineens naast een reus. Dus dan lijkt hij ook nog klein ook. Ook al zou hij groot geweest zijn, we krijgen toch een beetje. En hij was schoon van gedaante en hij had rossig haar. En dan, dat is dus toch het jongetje. Zo wordt hij ons voorgesteld. En Paulus heet Paulus, want Paulus betekent klein. Het is een volstrekte parallel. En tegenover de grote macht, de heerschappij van de wet, lijkt de heerschappij van de genade klein. Want van genade merk je niet veel. Van wet merk je wat. U weet wel, die camera's langs de weg. Meer blauw op straat. En wat het maar was. Het is de verkeerde kleur trouwens over de politie, blauw. Dat leg ik u een andere keer uit, waarom dat helemaal niet klopt. Blauw betekent namelijk klein. Morgen is blauwe maandag, wist u dat? Blauw, blue in het Engels. Als je blue bent, ben je klein. En als je een blauwe maandag iets gedaan hebt, dan stelt het niet veel voor. Dat is klein, want blauw is klein. Blauw trekt zich terug. Vandaar dat zolang de politie in het blauw loopt, zullen ze weinig macht uitoefenen, want ze dragen de verkeerde kleur. Iemand moet ze dat toch eens vertellen. Hè? Die Engelsen die deden het vroeger goed. Dat waren de Red Jackets. Dat kwam in vol rood. Had ook voordelen, die kon je makkelijker op schieten. Want ik zag je beter tussen het struikgewas, hè? Ja. Maar goed, onthoud nou dit, hè. Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. David is een beeld van de heerschappij van de genade, uiteraard. En daarmee van het nieuwe verbond. En er is een overlappende periode waarin David al gezalfd is, maar waarin Saul nog leeft. En dat is de periode waarin wij leven. Het is de periode waarin David vervolgd werd. Waarin hij was in de spelonk van Adullam met een verzameling volk. Dat is een pracht van de uitbeelding van de gemeente. Eerstgeborenen. Het is het begin van het koninkrijk van Christus op aarde. En toen, dat is wat het uitbeeldt. En toen David eenmaal koning werd, waren die eerstelingen die bij hem waren, dat werden zijn grote mannen in de regering. Zijn edelen en wat het maar was. Prachtige uitbeelding van de gemeente enzovoorts. Maar vooralsnog vervolgd en verdrukt. Dat is waar het over gaat. En in die situatie komt David bij Achimelech. En Achimelech betekent mijn broer is koning. Daar heb je ook niks aan dan. Achimelech betekent mijn broer is koning, ja. Want Achi of Achis is de broer, hè. Of mijn broer eigenlijk. En Melech, dat is koning. Mijn broer is koning. Maar als zijn broer koning is, wie is hij dan? Dat is een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Nee, dat is niet zo moeilijk. Hij is net zo moeilijk als, hoe heet het, de vader van de zonen van Noach. We hebben het over de hoge priester Achimelech. En Achimelech betekent mijn broer is koning. Wie is hij dan? Nog steeds wat hij was. Een hoge priester, dat zei ik toch? He? Schiep er nog een te winnen, maar die kan eigenlijk niet. He? De vader van Jantje had 3 zonen. Kwik, Kwek en... Juist. De hoge priester heet Achimelech. Dat betekent mijn broer is koning. Wie is hij dan? Nou, nog steeds je hoge priester. Maar het punt is dat hoge priester en koning in de Bijbel van oorsprong, heel de Bijbel en de geschiedenis door, bij elkaar horen, omdat ze eigenlijk één en dezelfde persoon zijn. Als hoofd van staat en hoofd van de godsdienst. Behalve onder het oude verbond waar die twee dingen, om redenen die ik nou niet wil uitleggen, van elkaar gescheiden zijn. Koningschap en priesterschap. En dus kom je ze tegen in Bijbelse beelden als twee broers. Bijvoorbeeld bij Mozes en Aaron. Want Mozes fungeert als de koning en zijn broer fungeert als de hoge priester van het volk. En de priester is ouder trouwens. Want Aaron was ouder dan Mozes, dat weet u. Hè? Dat wil zeggen, priesterschap komt eerst en daarna pas het koningschap. Ja. Nou goed, nou zijn we bij Achimelech. Mijn broer is koning. Waar staat hij dus voor? Hij staat voor koningschap en priesterschap en daarmee voor het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond is de koning ook hoge priester. Dan wel, de hoge priester is ook koning. En hoge priester komt eerst. Wacht, ik praat wat snel, dus dan compenseer ik dat door even te wachten. Kunt u het op je laten inwerken. Hè? Onder het Nieuwe Testament hebben we de hoge priester naar de ordening van Melech Tzadik, Melchizedek. Dat is Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de rechtvaardige koning of koning der gerechtigheid. Ook genoemd trouwens koning van Salem, namelijk koning des vredes. Lees Hebreeën 7, want daar wordt het uitgelegd. Maar de Heer Jezus is hoge priester, maar aan de andere kant koning. Zijn priesterschap praktiseert hij reeds. Zijn koningschap nog niet. Dat komt pas in de toekomst. En wat we in die geschiedenis van 1 Samuel 21 vinden, is dat David is tot koning gezalfd. Dat praktiseert hij nog niet. Maar hij is een type van Christus, de koning en hoge priester. En in David wordt dat priesterschap van Christus geïllustreerd. Vandaar dat hij voor de gelegenheid ook priesterlijk werk doet. Hij eet brood van de tafel der toonbroden. Als hij priester was geweest, had hij er zo van kunnen eten. Dat was hij niet, dus het mocht eigenlijk niet. En dat het toch gebeurde, dat is een uitbeelding van nieuwtestamentische tijd. En in onze dagen gebeuren die dingen nog steeds, want Saul heerst nog in de praktijk, werd heerst, niet alleen over de Joden, maar in heel de wereld en zelfs in het christendom. Maar u en ik, als goed is, trekken ons daar weinig van aan. Wij onttrekken ons aan Saul en we vragen, is er niet wat te eten? En het antwoord is, jawel, ben je dan een priester? Nou, naar de wet niet. Maar we zijn wel priesters. Maar van het nieuwe verbond. Met een hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Dat plaatje is dat. En die parallel, die moet je kunnen zien, hè? Die moet je leren. En wat je eruit leert, en wat het grote struikelblok is, natuurlijk, is de tegenstelling, hoezeer ook de overeenkomst, maar je leert de tegenstelling tussen oude en nieuwe verbond. En je wordt gedwongen te kiezen. Waar leef je onder? Oude verbond, der wet, of nieuwe verbond der genade? Wil je voorschriften? Kies je voor de wet? Oké, maar dan ben je Christus kwijt in de praktijk. Dat weet u toch? Er zijn mensen genoeg die het willen. Nee, ze willen het je niet uitleggen, want ze schamen zich dood. Maar ze houden zich aan alle regels die het christendom maar heeft uitgevonden. En ze bidden dus ook elke dag en hebben nooit een moment het idee dat hun gebed verhoord wordt. En daar hebben ze gelijk in, dat laatste. Want als je kiest voor de wet, dan is Christus u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen. Staat zwart op wit met deze woorden in de brief aan de Galaten. En dan kun je wel proberen jezelf wat anders wijs te maken, maar zo werkt het niet. Als Christus u nut zou zijn, dus u wilt dat Christus u nut is, zal ik maar zeggen, Dat je wilt dat je gebed verhoord wordt. Maar ik hou niet van die clichés, dus ik krijg ze moeilijk aan mijn keel. Maar als je dat wil, ja, dan moet je eerst leren leven uit genade. En voor dat doel moet je dus af en toe de wet ook eens overtreden. En toch eens gaan fietsen op zondag, dat helpt wel. Dan leer je beseffen dat je niet onder wet bent. Ja. Ja, dan moet je je zintuigen oefenen, heet dat. Door de gewoonheid je zinnen oefenen, heet dat in de Bijbel. Je moet eraan wennen dat je niet onder wet leeft, maar onder genade. Dat betekent niet dat je moedwillige wet moet overtreden. Het betekent dat dat hele begrip uit je woordenboek geschrapt zou moeten worden. Uit je bewustzijn. Wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat is het dan. En de vraag naar... Mag, waarom doe je dat? Want niet geoorloofd is op de Sabbat. Zou eigenlijk beantwoord moeten worden met... Oh, is het Sabbat? Wist ik helemaal niet. Wat maakt het uit welke dag het is? Nee, de een acht de ene... Wie zwak is, acht de ene dag boven... Dat staat in Romeinen 14... Linkerbladzijde, linkse kolom, iets boven het midden. Daar staat het, ja. Wie zwak is, eet moeskruiden. Want die denkt dat hij geen vlees mag eten. En wie zwak is, acht de ene dag boven de andere. Ik denk niet eens dat het daar over de Sabbat ging. Ik denk dat het daar ging over de eerste dag der week, hoor. Want vanaf Handelingen 2, nou, ik denk eerder nog, ik denk vanaf eerste paasdag, vanaf de dag van de opstanding van Christus namelijk, kwamen de gelovigen bij elkaar als vaste gewoonte op de eerste dag der week, op de dag na de Sabbat, zoals trouwens aangekondigd in oud-testamentische voorschriften. Dat willen de Joden niet weten. En judaïstische christenen ook niet, maar daar wordt gesproken over de dag na de Sabbat. En zo kwamen de discipelen bij elkaar. Maar goed, en er staat er in Romeinen 14... sommigen achten de ene dag boven de andere... maar de sterken achten alle dagen. En er staat er weer gelijk achter in de Statenvertaling, hebben ze ertussen gezet... Dat moet je doorstrepen. Dat verzwakt de niet dat het veel verandert, maar het verzwakt die constructie zo. Wij achten niet alle dagen gelijk. We zijn vlak en het is allemaal hetzelfde. Nee, wij achten alle dagen. Onder het motto, ik weet niet meer welk lied het was... maar het was nummer zoveel uit de bundel van Johannes de Heer. Couplet nummer 3, geloof ik. Ik vind zondags in Christus mijn vrede. Ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdags, ga gij heer maar mede. Ben ik woensdags zo zwak, hij is sterk. En komen er donderdags zorgen. Of vrijdags, ik hoor naar zijn stem. En ook zaterdags weet ik mij geborgen. En ik weet niet, met de vismarkt zeker. Maar, ja, doe maar. Natuurlijk is het een onbenullige tekst. Nou en? Waarom denkt u dat die man dat geschreven heeft? Als reactie tegen het idee dat je op zondag christelijk moet wezen... en vanaf de maandag kun je elkaar weer besodemieteren. Dat zo zeggen atheïsten dat dan, maar goed. Hebben jullie dat? Dat is Johannes de... Ik weet niet, volgens mij hebben we hem in onze bundel gezet. Maar dat weet ik, zou niet weten waar het, nummer, waar het lied zit. Moet ik dan naar zoeken. Maar ik vind het altijd wel een aardig couplet. Wij zongen het vroeger. Ja. Anders zou ik hem niet gekend hebben. Wij achten alle dagen. En dat is het antwoord. Want wij leven niet onder de wet. We hebben geen verplichte Sabbat. We hebben zelfs geen verplichte zondag. We hebben de vrijheid. Ja, en inderdaad, de vrijheid werd door de gelovigen in Bijbelse tijd gebruikt om bijeen te komen. Op de dag na de Sabbat, namelijk de eerste dag der week, wekelijks. Ja. Nee, dat stamt niet uit de dagen van Constantijn de Grote. Dat zegt men dan, hè. Als men de Sabbat wil houden in plaats van de zondagsheiliging. Dat stamt uit 300 zoveel van onze jaartelling. Onder Constantijn de Grote, de eerste christelijke keizer. Dan zeg ik, heb je er niks van begrepen? Wat toen geregeld is, is dat van overheidswegen de zondag en de eerste dag de week dus tot een vrije dag verklaard werd. Ten behoeve van het christelijk gebruik om op de eerste dag de week samen te komen. Maar die christenen deden dat meer dan 300 jaar, op de eerste dag de week als vaste regel. Snapt u? En dat de burgerlijke overheid dat overgenomen heeft, ja, dat is 300 jaar later gebeurd, dat is waar. Maar van oudsher, lees maar in Handelingen, kan niet missen. De eerste dag der week was men gewoon om samen te komen, om zich onder het woord te stellen uiteraard. Hè. Niet om de rituelen te vervullen, want die hebben we niet. Nee, die voorschriften bestaan niet. Echt niet. Dus waarom komt men samen? Om zich te stellen onder het woord van God uiteraard. Om onderwezen te worden. Waarom ook niet? Al was het maar om onderwezen te worden, meer specifiek in de vrijheid. Want de hele wereld, de hele samenleving is erop gericht om de particuliere, de individuele mensen in vrijheid te ontnemen. En ik ben van mening dat we bepaalde verplichtingen hebben in de samenleving en zeker ons als gelovigen onder elkaar, die inderdaad afbreuk doen aan onze vrijheid. Maar het neemt niet weg dat regel 1 is dat we persoonlijk en individueel in de vrijheid staan. En die vrijheid schept de gelegenheid om de Heer te dienen en om elkander te dienen, precies zoals de Bijbel dat zegt. Maar regel 1 is de vrijheid, en als we wat moeten leren, als de Heer ons wat wil leren, is het in de eerste plaats te staan in de vrijheid. Dus eerst moeten we leren dat er geen verplichtingen zijn. En daarna leren we dat we genade hebben ontvangen om onze levens aan de Heer te wijden. En dus toch hem te dienen. En dat brengt verplichtingen met zich mee. Maar het gebeurt binnen het kader van die individuele vrijheid, zo zonder meer. En vandaar dat de Bijbel niet zoiets kent als een begrip van kerkvorsten enzovoort. Komt allemaal niet voor. Ook niet over een kerkelijk of gemeentelijk bestuur. Op geen enkel niveau. Komt allemaal niet voor. We hebben als gelovigen één hoofd en dat is Christus. En met hem zijn wij verbonden. Zijn leven is in ons. En wij zouden dat in de eerste plaats weten. Want anders is het onmogelijk om daaruit te leven. Terug naar Lucas 6, vers 4. Dat David ingegaan is in het huis Gods en de toonbroden genomen heeft en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan degenen die met hem waren. Langzamerhand zou je moeten begrijpen dat David in die situatie een beeld is van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, Saul heerst nog, wet heerst nog. Het Joodse volk houdt vast aan de Joodse wet in elk geval. En Christus is in deze wereld de verworpene. Maar hij heeft wel enigen die met hem zijn. Dat zijn wij. Het is heel mooi als je dat leest in 1 Samuel. Dan lees je dat Achimelech vraagt, maar waar zijn de jongeren? Waarom bent u alleen? Waar zijn uw jongelingen enzovoort? En dan zegt David, ik heb de jongelingen de plaats van Ploni Almoni te kennen gegeven. En dat is prachtig, omdat je die zulk een staat er dan, hè? Ploni Almoni. En dat is een koppeling naar de geschiedenis van Rut, onder andere. Want die Ploni Almoni, die zulk een, die een paar keer in de Bijbel voorkomt, is een uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige tijd, namelijk de verborgene. Degene die niet met name genoemd wordt, de zogenaamde onbekende. En hij spreekt over de verborgenheid in onze tegenwoordige tijd. Ja, kortom, ze zijn verstopt. Ze zijn ergens verborgen op een plaats die de wereld niet kent. zegt David. En zo is het me net. Bovendien zei ik, ben op een geheime missie. Ja, ik heb een geheime opdracht uit te voeren. En dat is ook zo, want Christus werkt in het verborgene. Wij worden geacht die bedeling der verborgenheid te kennen en de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen en al dat soort zaken meer. En let op dat ze ontleend zijn aan het Oude Testament, waar die dingen dan toch genoemd worden en tot op zekere hoogte geïllustreerd. En daar verwijst de Heer nu naar. Hij zegt, kan er wel wezen dat die wet heersen dat het niet mocht, maar David deed het wel. En kennelijk was de Heer met hem. Dat wil zeggen, was het van Gods wegen hem toegestaan. Voor de gelegenheid. Maar dat is in hoofdzaak omdat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. En omdat David, want en dat realiseren weinigen zich, maar dat David was nou eenmaal een profeet. Dat zei tenminste Petrus in Handelingen 2. En dat was hij dus altijd. En ook in die handelingen verrichtte hij dus profetische handelingen. En was hij een type daar, in het bijzonder, van Christus. Kortom, het was niet geoorloofd dan alleen aan de priesteren. Maar David en de zijnen waren dus een uitbeelding van het priesterschap van Christus in onze tegenwoordige tijd. En dan nog wat, ik zei daar straks, wij hebben geen rituelen en geen voorschriften. Dat is ook zo. Niettemin kennen wij de instelling van het heilig avondmaal. Want zo heet dat dan in de praktijk. En het is ontleend aan dat de Heer met zijn discipelen vergaderd was op een min of meer geheime plek. Want de discipelen vroegen, waar zullen we de paasmaaltijd gebruiken enzovoort. En de Heer zei niet, nou dan moet je hierheen en dan ga je daar naartoe en dan is het bij die grote eik linksaf of bij dat café rechtsaf, wat het maar was. En dan de tweede weg links en dan niks van dat alles. Hij zei, je gaat naar de stad en dan zul je zulk een vinden. Want er staat er echt zulk een, ploni amoni. Dan zie je zulk een met een waterkruik op zijn schouder. En die volg je dan gewoon. Dan loop je achteraan. En die brengt je naar een toebereide plaats. Een opperzaal. En tot vandaag weten we niet waar dat was. En dus heeft men er een aangewezen, want je moet wat doen om je toeristen te krijgen in Jeruzalem. Maar officieel weten we niet waar het was. En daar gaat het maar om. Hè? En wat deed de Heer daar? Hij zat aan met zijn discipelen en hij reikte hen brood aan. En dat is wat David gedaan moet hebben met zijn jongelingen. Alleen het was brood van de toonbroodentafel. En waarmee dus meteen, bij de Heer zelf niet, maar bij David wel. En het is dus een uitbeelding van ons als gelovigen die geacht worden niet bij de avondmaalsviering, maar in alle dagen van ons leven aan te zitten aan de tafel des Heren. De Heer die namelijk voor ons zorgt en die ons het leven aanreikt. Brood en wijn. En mocht u nou denken dat het toch wel ingewikkeld wordt, moet ik u zeggen, och, dat valt toch wel mee. Want ik kan nog wel een stap verder gaan. Dat hoge priesterschap van Christus is immers naar de ordening van Melchizedek. En het enige wat wij van Melchizedek weten eigenlijk is niet wie hij was, want dat staat er nou juist niet bij. Ook zo'n geheimzinnige figuur. Maar hij bracht voort brood en wijn. En de Heer demonstreert zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek en hij reikt zijn discipelen brood en wijn uit. En dat is wat David gedaan moet hebben in zijn dagen in 1 Samuel 21. En daar verwijst de Heer naar. Met andere woorden, hij verwijst naar zijn eigen priesterschap in onze tegenwoordige tijd, waarbij zijn koningschap voor de praktijk nog wacht op de toekomst en intussen reikt hij ons brood en wijn uit. Geeft ons leven en overvloed. Dat is de enige echte betekenis trouwens van het avondmaal, hoor. Voor alle duidelijkheid. En dan komt er nog wat achteraan. En hij zeide tot hen, dus commentaar, zijn eigen commentaar, want de rest was een vraag, hè? Hoe was dat? Heb je dat nooit gelezen dan? Enzovoort. En dan een stelling, vers 5, hij zei tot hem: de zoon des mensen is een heere, ook van de Sabbat. Dat wil zeggen, de zoon des mensen staat boven de Sabbat. En ik weet het, er zijn er die zeggen, ja, de Heer stond boven de wet. Hetgeen toch wat vreemd is als men aan de andere kant leert dat hij de wet vervuld heeft, in de zin van dat hij die wet gehouden heeft zijn leven lang. Als dat zo was, zou je niet aan de andere kant hoeven te beweren dat de Heer boven de wet stond en dus dingen mocht en kon doen die onder de wet verboden waren. En toch leert men die dingen allemaal. Maar men begrijpt niet waar het werkelijk over gaat, hè? In de eerste plaats, ik heb helaas de statistieken niet bij me. Maar de term zoon des mensen is de gebruikelijke titel die de Heer gebruikt voor zichzelf. Hij noemt zichzelf de zoon des mensen. En in vele gevallen, in plaats van dat hij zegt ik, dat gebruikt hij ook veel trouwens, hè? Maar in plaats van dat hij zegt ik, zegt hij de zoon des mensen. Waarmee je dus toch iets breder neemt. Maar dan zegt hij iets als de zoon des mensen is niet gekomen om te dienen. Hij zegt de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Of hij zegt de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Of hij zegt, en wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is Matthäus 25, inmiddels. Hij noemt zich de zoon des mensen. Iemand zei, hij noemde zich altijd de zoon van God. Dat is onzin, dat heeft hij nergens gedaan. Helemaal nooit. Anderen noemden hem zo. Petrus bijvoorbeeld. En toen zei de Heer, mondje dicht. Er staat een keer of 25 in de Bijbel dat de Heer tot zijn discipelen zegt, ik weet niet precies, want het is moeilijk te tellen, maar een keer of 25 staat er in de Bijbel, moet ergens een lijstje hebben, dat de Heer zegt, denk erom dat je er niet over praat. En hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. En tot Petrus zei hij, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar je mag er niks over vertellen. En hij sprak over zichzelf niet als over de zoon van God, maar als over zichzelf als over de zoon des mensen. En anderen noemden hem zoon van David. En in alle gevallen gaat het om officiële titels. In de zin van, dat weet u, hè? Titels, en hoe noemen ze dat? Titulatuur heet dat, hè? Officiële titels, dat verschijnsel kennen wij ook nog. Van vroeger, uit de dagen dat ministers nog excellent waren en zo. Nou ja. Ja. Toen maar weer. Ik wil even wat voorbij laten gaan, zo, dan ben ik er weer. Er waren officiële titels en die titels zijn gewoonlijk erfrechtelijk bepaald. Dat wil zeggen, titels worden geërfd. Dat is nu nog zo, onder ons ook. Titels worden geërfd, al worden ze niet meer erkend, maar ze worden vererfd. En dus heet het al gauw de zoon van. Waarom ook niet? Een beetje Fries heet ma en sma en wat het maar was allemaal. En dat betekent zoon van. Dat weet u toch, hè? Ja. Inclusief postma. Kent u die ook, postma? Komt van postuma eigenlijk. Dat is de naam die gegeven wordt aan een kind dat geboren wordt als de vader al is overleden. Dan wordt hij postuum geboren, heet dat. En vandaar postma. Postuma was op postumus, als het Latijns moet zijn. Zo. Maar goed, hè? En hij jongsma, dus iemand van die jong, enzovoort, van dat jong. En, ja, zoon van. En nee, in de Achterhoek heten ze dan Ink, dat weet u, hè. Maar het betekent allemaal hetzelfde. Nou goed. Maar namen worden vererfd, maar het gaat om titels die vererfd worden. Dus in dit geval heet het zoon van David. Jezus, gij zoon van David. Dat wil zeggen, gij koninklijke hoogheid. In gewoon Nederlands. Want de zoon van David is de titel van de erfgenaam van de troon van David. Althans, een erfgenaam van de troon van David. En dan wordt het dus koninklijke hoogheid. Dan wist iedereen dat hij erfgenaam was van de troon van David. En afstanden of een lid was van het belangrijkste het huis, familie, binnen het Jodendom. De koninklijke familie. Er was al in geen 600 jaar of zoiets. Was er nog een troon, een Joodse troon in Jeruzalem. Maar niettemin de familie bestond nog en de titel wordt vererfd. Gij zoon van David. Maar de Heer zelf noemde zich niet zoon van David. Hoewel hij liet zich aanleunen hoor. Ik bedoel, hij sprak het niet tegen. Het is een officiële Bijbelse leer met alle consequenties van dien. En dat het wat betekent, dat kan alleen maar zijn dat hij ooit nog eens een keer die troon van David in Jeruzalem zal herstellen als de koning der Joden en daarna de koning van Israël en van daaruit dan toch over alle volkeren. Want dat is wat aan David feitelijk beloofd is. Maar de Heer zelf noemde zich zoon van Adam. Want de originele uitdrukking komt uit het Hebreeuws uiteraard, van het Oude Testament. En het is Ben Ha-Adam. Zoon van Adam. En feitelijk, ik roep dat ook altijd al, het is een hogere titel zelfs dan die van zoon van David. Omdat je bij David dan toch altijd primair denkt aan Juda, dan wel heel Israël. Maar bij Adam zou je moeten weten dat Adam aangesteld werd als koning over de hele aarde. Zo zonder meer. En de zoon van Adam is de erfgenaam van alle rechten en plichten van Adam. Ja, plichten en rechten, wat u maar wil. En dat betekent dat de woorden over Adam in Genesis, laat ons Adam maken enzovoort, naar mijn beeld, naar ons beeld en onze gelijkenis, en dat die heerschappij hebben enzovoorts, dat het woorden zijn die geërfd worden, of zijn, door de Heer Jezus. En hij als zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen, is dus officieel hoofd van heel de menselijke familie, met troonsrechten over heel de mensheid. Onder andere. Want hij had nog een paar rechten dan alleen heerschappij. Maar het verklaart waarom hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar strikt genomen, de zoon des mensen zou gediend worden, want hij is die koning aan wie men zich zou onderwerpen. Waarvan God zei, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, Psalm 110. Of anders, God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond, nadat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld was, uit Psalm 8 en aangehaald in het Nieuwe Testament menigmaal, waaronder Hebreeën 2 natuurlijk. Hebben we die nog? Dat is de zoon des mensen. En voor zover hij in de hemel een positie heeft aan de rechterhand Gods, zegt de Hebreeënbrief, dat is een positie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek in elk geval. Maar de priester, dan wel de hoge priester specifiek, wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn. Dat is Hebreeën 5 vers 1. De zoon des mensen is de hoofd van de menselijke familie. En hij had niet alleen recht op die troon, maar hij had ook het recht tot lossing. Ik vind het een belangrijke Bijbelse waarheid. Je vindt dat terug in de Mosaïsche wetgeving, namelijk dat het hoofd van de familie, die heeft het recht om de schulden van de familie te betalen. Beter, ik zou moeten zeggen, hij heeft het recht om de hele familie en dus ook elk lid daarvan in rechten te vertegenwoordigen. Dat betekent in de praktijk voor de rechtbank en van alle rechtszaken. En dat betekent dat als ik schulden heb, dat het hoofd van mijn familie, ik zal niet weten wie dat is, maar dat doet er nou niet toe, dat het hoofd van mijn familie het recht heeft om mijn schulden te betalen. En de schuldeiser kan dat niet weigeren. Die kan niet zeggen, ja, maar jij bent me niet schuldig, hij is mij wel schuldig. Want als hoofd van de familie, als losser vertaalt men dat, als goel, waar feitelijk geen vertaling voor is, althans komt zo in onze Bijbels niet voor, maar als losser, als hoofd van de familie, heeft hij het recht om die familie te vertegenwoordigen. En als iemand in slavernij terechtgekomen is omdat hij schulden had, want in de Bijbel kan dat, had de goel het recht om zo iemand vrij te kopen. In rechten te vertegenwoordigen dus. En dat vind je in de wet op de lossing. Je vindt het ook geïllustreerd opnieuw in de geschiedenis van Rut, waar die Ploni Almoni de hoogste rechten had als losser, weet u nog? En die weigerde toen. Die zei, dat kan ik niet doen, want dat brengt me in de problemen. En toen zei Boas, oké, dan hebben we dat gehad. Dan kan ik in jouw plaats de familie vertegenwoordigen. En hij bracht lossing tot stand voor Naomi en Rut en wat er was allemaal. Hè. Dat is dat verhaal. En de Heer Jezus, als zoon des mensen, kon dus u en mij vertegenwoordigen in rechten. En wij hadden een schuld bij God. Wij stonden schuldig voor God. Door hun misdaden en zonden. En hij kon de hele mensheid vertegenwoordigen. En als zoon des mensen stierf hij dus aan het kruis in plaats van heel de mensheid. Zodat je me ziet dat als de mensheid ontstaan zou zijn uit... Waar zijn we ook alweer uit ontstaan? Waar stammen we ook alweer vanaf? Van de aapachtigen, ja. Als dat zou zijn, als wij niet de gemeenschappelijke voorouder zouden hebben, allemaal met elkaar, dan zou hij ook niet hoofd van die menselijke familie kunnen zijn. En er zijn er zelfs, laat ik u dat ook eens een keer vertellen voor de aardigheid dan, er zijn er zelfs die beweren dat de gekleurde mens, hoe dat maar heet, de zwarten, de negers, de negroïden, dat die niet van Adam afstammen. Nee, ik geloof dat niet, maar dus, natuurlijk niet. Maar er zijn er die dat wel geloven. Die denken dat er mensen zijn die naast Adam, of die ouder zijn dan Adam, langs andere route, enzovoort. En daarom moeten die rassen ook uit elkaar gehouden worden, enzovoort. En ze beweren dus ook dat de zaligheid niet voor hen is, want die is alleen voor mensen en die stammen van Adam af. Nee, dat is glasharde, de Ku Klux Klan en dat soort lui, die geloven, die leren dat. Hè. Ze kleuren dat christelijk in om een of andere reden. En dan zeggen, nee, maar die stammen niet van Adam af, dus dat is andersoortig. En daar mag je dus ook niet mee trouwen. Ze zijn dus net als de dieren en dat moet dus apart zijn enzovoort. Je mag ze wel dienstbaar maken, want dan mag je met dieren ook enzovoort. En je moet ze ook niet het evangelie verkondigen, want het is niet voor hen. Dat is alleen voor het blanke ras. Als je moeite doet, kun je het allemaal op internet vinden, hoor. Het is niet nieuw, het is heel oud. Maar het is onzin. Hè? Maar goed. Maar het beginsel is dat de mensheid één familie is. Dat de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen, de titel is van het hoofd van die menselijke familie. Met troonsrechten, maar ook met rechten tot lossing dus. En van dieren, en ook recht tot bloedwraak trouwens. Want men vertaalt het woord goel niet alleen met losser, maar ook met bloedwreker. Bij gelegenheid in de Statenvertaling. Het is gewoon hetzelfde woord. Maar het is de hoofd van de familie, de eerstgeborene dus. Ook een term die voor de Heer gebruikt wordt. En hij heeft van dat recht gebruik gemaakt. Maar u zou ook moeten begrijpen dat iemand als David in zijn dagen de drager was, nou ja, dat weet ik niet, maar de rechthebber was op de titel zoon van Adam. Want de lijn van erfrecht van Adam tot Christus loopt inderdaad via David. Ja, hij kan ook via andere routes lopen, dat weet ik, maar in de Bijbel wordt hij ons in ieder geval langs die lijn voorgesteld. En daar gaat het maar om. En als dat de lijn is van het erfrecht, en dat is hij, betekent het dus dat allen die in die lijn genoemd worden, in hun dagen de titel zoon des mensen konden voeren en dat misschien ook gedaan hebben, dat weet ik niet. Zoon van Adam. Wat ik wel weet, is, dit heb je toch gevolgd, hoop ik, hè? Je hebt Adam en wie is zijn erfgenaam? En wie krijgt de titel zoon van Adam? Nou, dat was Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El-Jered en hoe dat maar doorgaat, tot, dan, tot Noach. En van Noach wordt de lijn gevolgd tot Abraham. En van Abraham gaat hij naar Isaac, Jacob. En van Jacob gaat hij naar Juda. En via Juda gaat hij naar David, Isaïe, David. En van David loopt hij naar Christus. En alle namen die in die lijn voorkomen zijn dragers van de titel Zoon des Mensen. Heb je die nog? Ja. Eigenaardig genoeg, moet ik het even langzaam vertellen. De Joden kennen. Wij kennen de zogenaamde Davidster. En we noemen het een Davidster. U weet wel, die twee driehoeken door elkaar en daarmee een zespuntige ster. Davidster. De Joden noemen dat Magen David. En Magen betekent schild. Waarom ook niet? Want zoiets heet van oudsher een wapenschild. En de heraldiek zegt ons dat die schilden pas zijn uitgevonden in de dagen van de kruistochten. Dat was 1000 na Christus, maar in de Bijbel vind je het schild van David al terug. Dat is 1000 jaar voor Christus. Dus goed rekenen kunnen die jongens ook niet goed. He? Magen David, het schild van David. Ja, ook bekend uit de Talmud, maar uit de Bijbel ook. En dat is die zespuntige ster. In feite, ook binnen het Jodendom, zeker binnen het Jodendom, wordt de zespuntige ster beschouwd als een teken van Jehovah. Die zespuntige ster, wij noemen het een Jodenster. Zij beschouwen het bij gelegenheid als een uitbeelding, een teken, een logo, zoiets. Een wapenschild van de Heer zelf. En ik heb dat niet helemaal kunnen nagaan. Dan moet ik die Joodse dingen doorworstelen. Dat valt niet mee, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik denk dat het ongeveer zo gaat. Wij kennen in de psalmen een paar keer de uitdrukking: Gij, Heere, zijt mijn schild. Magen. En dat zegt David. Zoals in psalm 18 bijvoorbeeld. Nee, er zijn er nog een paar, maar En het Wilhelmus, hè? Mijn schild en de, het komt gewoon uit de psalm. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Gij zijt mijn schild waarop ik vertrouw. En David zegt dat ook. De Heer is mijn schild. Enzovoorts. En als dat schild van David een zespuntige ster is en David zegt, mijn Heer, de Heere, Jehovah is mijn schild, dan heb je al gauw de conclusie dat die zespuntige ster dus een uitbeelding is van de Heer zelf. Nou, in werkelijkheid, het is natuurlijk toch gewoon het teken van de Zoon des Mensen. Want in dezelfde Joodse traditie, en dan heet het weer de Kabbalah, wordt de zes en dus ook de zespuntige ster, de grafische zes, die wordt beschouwd als het getal van de mens. En waarom ook niet, in Openbaring staat het ook. Al is het dan 666, een menselijk getal, of getal van een mens. 6 is de uitbeelding. Kan ik nou niet uitleggen waarom dat nou allemaal is en hoe zich dat uitdrukt in de Bijbel. Nou, de makkelijkste is altijd, mens wordt niet voor niks geschapen op de zesde dag. Onthoud die dan maar. Hij krijgt het nummer 6 met zich mee. En dat het eigenlijk gaat niet om de mens in het algemeen, maar om het hoofd van de menselijke familie, namelijk Adam. Ik bedoel, de zoon van Adam, Christus zelf. Dat drukt zich dan weer hierin uit dat de zes in de Bijbel fungeert als het volgwoord en. Dat wil zeggen, je schrijft hem ook zo, als een haak. Wij trouwens ook met onze Arabische cijfers schrijven de zes ook als een haak. In het Hebreeuws ook, maar van de andere kant langs boven. Die brengt verbinding. De zes verbindt. Het is het woordje en. En de zoon des mensen is degene die de verbinding legt, brengt tussen hemel en aarde. En daarmee is hij weer de hoge priester, want de hoge priester is de schakel, de verbinding, de middelaar, zegt het Nieuwe Testament, de Hebreeënbrief, tussen God en de mensen. Nou ja, en de brief aan Timotheus enzovoorts. En de profetieën over Adam in Genesis 1 zijn in feite uitspraken over de zoon des mensen, over Christus zelf. De zes bij uitstek, de haak, de waf die de verbinding brengt. Verticaal tussen God en de mens, de hoge priester. En als dus de Joden zeggen die zespuntige ster is het schild van David, maak een David. Maar eigenlijk een messiaans teken, dan zeg ik ja, dat geloof ik ook. En wat hun argumenten zijn, weet ik niet. Maar het betekent dus dat je van oudsher die lijn hebt en dat de lui dat ook wisten dus. Hè? En dat David zich bewust was in welke positie hij zich bevond. Waarom ook niet? Hij was profeet, dus langs de andere kant kun je dat ook argumenteren. Dat hij zelf ook wist in welke positie hij zich bevond en dat hij van Gods wegen gebruikt werd. Niet alleen om iets tot stand te brengen, maar boven alles om een type te zijn van de uiteindelijke zoon van David. En David moet begrepen hebben, dat blijkt uit zijn psalmen, dat zijn roeping inhield de roeping van de Messias zelf. En dat de woorden die hij gebruikte in de psalmen woorden zouden zijn van de Messias zelf. En dat hij als zoon des mensen gewoon weer de voorloper was van de definitieve zoon des mensen. En dat wat hij als zoon des mensen dan toch niet tot stand kon brengen, zou zijn zoon generaties later wel degelijk tot stand brengen, waaronder een huis bouwen, een tempel. Nee, ik bedoel niet Salomo, ik bedoel Christus. En de gemeente, want wij zijn dat huis dat hij zou bouwen, enzovoorts. Die lijn is het. En als je die lijn volgt, dan begrijp je ook dat die lijn staat boven de Sabbat. Niet omdat al die oude oud-testamentische figuren niet gewoon geacht werden de wet te onderhouden, zolang die er was, maar omdat ze een functie vervulden die ver boven de wet uitsteeg. En het relativeert de wet ook. Dat doe ik ook altijd. De wet is een tijdelijke zaak. Die werd niet alleen beëindigd in de dood en opstanding van Christus, zoals de Bijbel zegt. Christus is het einde der wet. Tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Maar die wet werd pas na 2.500... Wat was het? Zeg je dat goed? Ja, ongeveer na 2.500 jaar pas gegeven. 2.500 jaar na Adam. En met nog pak een beet 1.500 jaar te gaan tot Christus. Kortom, dat oude, namelijk Mozaïsche verbond, heeft maar gegolden 1.500 jaar van de totaal 4.000 jaar vanaf Adam. Dus het was een minderheid, zal ik maar zeggen. Kortste tijd. Bovendien werd die wet niet gegeven aan alle volkeren, maar uitsluitend aan het ene volk. Dat is ook nog een beperking. Die heb je toch? En een paar honderd jaar later waren die 10 stammen... 10 van de 12 zeg ik dan, maar gemakshalve al van het toneel. Dus toen was het alleen nog maar bij het Joodse volk. En op het moment dat het dat was, toen zei de Heer, ik zal een nieuw verbond maken ter vervanging van dit oude verbond. Hoe belangrijk is dan het oude verbond? Er blijft niet veel van over in de geschiedenis. In de Bijbelse geschiedenis bedoel ik. En dan kun je hoog en laag springen en dikke boeken schrijven over de noodzakelijkheid van een wet en dat de mens nou eenmaal een wet nodig heeft. Ik blijf er tegen protesteren, de mens heeft genade nodig. en iemand waaraan hij zich kan onderwerpen die betrouwbaar genoeg is. En die twee dingen gaan samen, want degene aan wie men zich zou onderwerpen is nou eenmaal de hoge priester van het nieuwe verbond der genade. En dat is wat een mens nodig heeft. En dat is de blijde boodschap. Zie? En dat staat ver boven de Sabbat. Waarom trouwens zou men de Sabbat houden? De zevendedagsadventisten zeggen, dat is noodzakelijk, want het land heeft dat nodig. Dat het zevende jaar braak ligt. En ze zeggen, de mens heeft dat nodig, want zeven dagen achtereen werken, dat overleeft hij niet, de mens. Dan zeg ik, nou, de mens heeft nog nooit iets overleefd. Ze worden allemaal door de dood verhinderd te blijven. En of je nou 6 dagen per week werkt of 7, wat maakt dat nou uit? Ja, nee, en daarna kun je er dikke boeken over schrijven en dikke verhandelingen over houden. Allemaal tot je dienst. Maar het leidt toch allemaal tot niks? En waarom zou er de doodstraf op staan? Is dat niet wat zwaar? Dan zeg ik, nou, dat valt ook wel mee, want alle mensen gaan toch dood. Dus een dag eerder of later is ook niet... Lijkt me toch niet zo... Hè? Dat mag je allemaal niet zeggen, dat weet ik. Nee, natuurlijk. Maar ik zeg het toch, man, dit is de waarheid. En de waarheid is, dit leven gaat voorbij. Die wet ook, is al lang voorbij trouwens. En in plaats daarvan krijgen we eeuwig leven onder de troon der genade. Die zou over ons heersen. Niet Mozes, maar Christus. Niet wet, maar genade. En daar leven wij uit. En dat staat inderdaad ver boven de Sabbat. En de Sabbat in oud-testamentische tijd heeft geen andere functie. Nee, heeft geen praktisch nut. Echt niet. Heeft geen andere functie dan een uitbeelding te zijn van dat er ooit een keer een eind komt aan het mens, aan het werk van de mens. Zes, weet u nog? De mens. Er komt een keer een eind aan het werk en doen en laten van de mens. Dat hij overigens doet in slavernij. Hij moet wel. Maar er komt ooit een tijd dat al dat menselijke werk gestopt zal zijn. Trouwens, als de mens niet stopt met dat werk, dan wordt hij uitgeroeid. Dat is de doodstraf op de overtreden van de Sabbat. En straks komt, ook tamelijk letterlijk, komt die zevende dag... Dat weten de Joden trouwens. De zevende dag is een beeld, de Sabbat is een beeld van het Messiaanse Rijk. Zeker wel, weten ze wel. En dat betekent het einde der wet... Einde van alle menselijke werk, het einde van alle religie... einde van alle menselijk streven om, om zich de hemel... dan wel het paradijs te verwerven of wat het maar wezen mag. Dan wordt het gewoon rust zijn, stille zijn... en de Heer zou zorgen en ons geven wat wij nodig hebben uit zijn genade. En het Nieuwe Testament zegt, overdrachtelijk zegt... en het is alle dagen Sabbat... Het is alle dagen rust, ook de Hebreeënbrief trouwens. We leven er alle dagen uit. En uit het vertrouwen dat ons menselijk streven tot niks leidt... zei de spreukendichter dat ook niet? Daar staat andersom. Er staat, de zegen des Heren maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan toe. Ik weet niet welke vertaling dat was... Maar een van de Nederlandse vertalingen. De zegen des Heren maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan toe. En hoe was die andere spreuk ook alweer? Indien de Heren het huis niet bouwt... Ja, ik weet het weer. Te vergeefs zwoegen de arbeiders. Zo is het maar net. En wet is het zwoegen van de arbeiders... Zelf je best doen, zelf iets tot stand brengen enzovoort. Dat doen alle heidenen ook. Daar hoef je niet religieus of gelovig voor te zijn. Maar het punt is, wij zijn gelovigen en wij vertrouwen op het werk van de Heer dat hij zou doen. In ons, aan ons en door ons. Nu en voor altijd. En dat heeft met de Sabbat, een speciale dag in de week, niks te maken... De apostel Peter zegt, het is de bedoeling dat wij de dagen die ons over zijn in het vlees, dat zijn alle dagen dus, dat wij de dagen die ons over zijn in het vlees de wil des Heren zouden volbrengen. Het heeft niks van doen met enige dag of met een of ander feest of iets dergelijks. Wij moesten trouwens als kinderen vroeger, want ik heb wat geleden als kind, dat weet u. Hè? Wij moesten vroeger als kinderen zingen, het is hier elke dag weer feest. Want er heerst de goede geest. Alle loven hier te samen, de Heer van God in Jezus' naam. En dat is een kanon. Een kanon. Dus dat hebben we allemaal door elkaar moeten zingen enzovoort. En het werkt goed, want ik weet het nu nog. Het is alle dagen feest. Zoals het Nieuwe Testament zegt, is alle dagen grote verzoendag. Het is alle dagen Sabbat. Maar het is ook alle dagen eerste dag van de week. Het is alle dagen Pasen en Pinksteren op één dag. Vandaag en morgen ook en overmorgen ook. Toch? Dat is het nieuwe verbond. En al het oude verbond is niet anders dan, niet meer, ook maar zeker ook niet minder dan de aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Beter namelijk dan onder het oude verbond. En vandaar dat de Hebreeënbrief over het nieuwe verbond spreekt ons over 14 betere dingen. Maar ja, die heb ik een poosje geleden uitgelegd. Dus daar laten we het voor vandaag dan maar bij. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Niet op grond van eigen verdiensten of op grond van eigen godsdienst of religiositeit. Niet omdat het vandaag de eerste dag der week is, maar simpelweg als nieuwgeboren kinderkens. Als wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Op grond van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u dat we dit feest alle dagen mogen vieren. Ons bewust mogen zijn dat deze wereld om ons heen die wij zien, dat het onze wereld niet is. Die wereld die in duisternis wandelt. Die wereld die probeert eigen oorsprong alsnog uit te vinden en u buiten te sluiten. Maar we danken u dat we op uw oproep in mochten gaan en met vrijmoedigheid tot u mochten naderen, voor u mochten knielen om ons te onderwerpen aan u en te knielen voor die troon der genade, opdat we van u genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd zouden ontvangen. Wij willen u ook dankzeggen dat u ons de gelegenheid geeft om in alle vrijheid en vrijmoedigheid uw woord te openen en dat te mogen lezen, te bestuderen, met schrift mogen vergelijken, opdat we inderdaad zouden komen tot kennis van u en in het bijzonder van uw tegenwoordige werk. Uw werk waarbij u ons roept als zondaren, als dode mensen feitelijk, om tot u te komen, om van uw leven en onverderfelijkheid en zelfs overvloed te ontvangen. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn en bevelen ons aan bij het woord uw genade en vragen u, plant u daadwerkelijk uw woord in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.